Dit is deel 3 van de serie over de liefde. Ik lees voor uit 1 Korintiërs 13. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gaaf om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen. Had ik de liefde niet, ik zou niet zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze en alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen. Kennis gaat verloren, want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Jaag de liefde na. Streef naar de gaven van de geest. Jaag de liefde na. Tot zover uit Korinthe. We gaan het in dit deel hebben over de kracht en macht van God, van liefde. Liefde is heel krachtig. In het vorige deel hebben we het al gehad over welk beeld heb jij van God. God heeft alle macht. En tegelijkertijd hoe hij zijn macht gebruikt is gewoon zo anders dan wij kennen in deze wereld. Of nou, misschien ook wel wat jij hebt gedacht over wie God is. Of hoe de profeten, hoe de discipelen dachten over wie God was. En ik noemde al het voorbeeld van dat Jezus de discipelen terugroept als het gaat om oordeel, zoals de profeet Elia met vuur uit de hemel mensen doodde. Het verschil is in hoe gebruik je macht en kracht, heeft te maken met wie is je karakter. Het karakter van Satan is heel anders dan het karakter van God. Dus hoe zij die kracht en macht gebruiken, ziet er gewoon echt anders uit. Als ik met de paarden werk, dan kan ik dat altijd goed merken van hoe kracht en invloed werkt. Een paard is gewoon zoveel sterker dan ik. Als het gaat om spierkracht, ja, dan verlies ik. Want zo'n paard heeft veel meer spieren en kilo's dan ik. En de kunst is, een van mijn paardenleermeesters zegt, there is strength in muscles, but power in softness. En de grap is dat als ik in een relatie ga met een paard en connectie maak en tijd investeer in dat ik hun begrijp en zij mij begrijpen, dat het met heel veel zachtheid, dat ik ze ook kan uitnodigen om bepaalde dingen te doen of mee te lopen. Of dat ze al komen als ik hun roep. Of dat ze gewoon met me meelopen omdat ze mijn intentie voelen. En dat is zoveel eigenlijk. Niet zozeer de macht die ik over ze heb, maar vanuit relatie dat je zoveel kan doen. Dus het is niet dat ik ze betover van jij loopt nu met mij mee. Maar gewoon dat doordat ik ze ken en doordat ze mij kennen, vanuit vertrouwen weet ik, jij snapt dat ik iets voor je heb en dan bedoel ik dat ik bijvoorbeeld dat ze me willen volgen, dat ik ze op de wei kan zetten of dat ik ze even ga poetsen of even met ze ga spelen. En dat ze voelen en me vertrouwen van ik volg jou. En dat doen ze dan uit vrije wil, want ze zijn los dan op dat moment even voor de beeldvorming. En dat geeft zo een, ja, ik denk voldaan gevoel als ze je zo op die manier volgen. Je denkt, hé, maar dit is echt, dit is zo krachtig. Maar niet uit macht, maar uit relatie. En vanuit de gebrokenheid, vanuit de macht van Satan, vanuit zijn manier van denken. Ja, dat dan wat hij veel doet is mensen verleiden om te zeggen van hé, maar je moet heer zijn van je eigen leven. En je moet dingen in je eigen handen hebben, teugels in eigen handen. En soms is dat ook wijs, dat je wel leert. Ook leiderschap te pakken. Maar het is wat anders of je samen leeft of in een wij zij, dat het territorium belangrijk is. Dat waarheid en dogma en geweld als middelen worden ingezet. In plaats dat waarheid, dat jij zegt, ik ben de waarheid. Dus dat is een persoon, dat is een zijn. Dat is iets anders dan een cognitie. Dat het sterk en zwak tegenover elkaar zet. Ik schrik er soms wel eens van hoeveel dat gebeurt. Hoe mannen tegenover vrouwen, macho tegenover metromannen. Verschillende volken waar minderwaardig over gedacht wordt. Stedelingen, boeren. Ga zo maar door. En dat de ene zich verheft boven de ander. Wij zijn beter. Zij zijn sukkels. Dat zijn maar nomaden. Terwijl als je gaat verdiepen wat die mensen weten en hoeveel meer kennis van de natuur ze hebben. En als onze stroom uitvalt en de hele boel ligt stil, zij kunnen overleven en wij zitten met de handen in het haar. Weet je wel, dat. Maar dat is een trots, een arrogantie, een oordeel. En daarin is ook, wat ik al in het vorige deel zei, dat er zoveel beeldvorming is, net als Job, die Satan zag, maar dacht dat hij God zag. Ik denk dat dat ook veel bij veel christenen zo speelt. Onze God is de grootste, hij heeft alle macht. Yahweh vecht onze strijd en hij overwint en zal overwinnen over onze vijanden en onze vijanden doden. En we gebruiken daar heel vaak ook psalmen voor en Oud-Testamentse teksten. Maar de vraag is dat God? Is het Gods wil dat we als christenen vervolgen en doden? Is het Gods wil dat we vechten om territorium met onze broers en zussen of broers en zussen die nog niet weten dat ze broers en zussen van ons zijn? Is het werkelijk zo dat we in Gods naam oorlog mogen voeren? Is dat wie Jezus is? Is dat wat Jezus ons voorleefde? En tegelijkertijd kan ik me heel goed voorstellen dat als je de liefde aan het ontdekken bent of een beetje sceptisch bent tegenover de liefde, dat het kan zijn dat je denkt, ja, dat is echt te mooi om waar te zijn. Of dat je er oprecht geen beeld bij hebt van wat dan agape liefde is. Dat je het gewoon echt zo niet kent. En veel meer vragen hebt dan beeldvorming ervan. En Jezus heeft echt alle macht. Hij heeft alle macht. Alleen hoe gebruikt hij het? Hem is alle macht gegeven en hij was de voeten van Judas. Hoe dan? Hem is alle macht gegeven en hij laat zich slaan en bespugen. Hem is alle macht gegeven en ze willen hem doden en van de rots gooien, stenigen. En hij loopt rustig tussen ze door uit de menigte. Hij duwt niet, hij doet niet even gauw een pootje haken of iemand toch even stom verkopen. Nee, hij loopt gewoon weg. Hij heeft alle macht en hij kiest voor een kruis, zwak en kwetsbaar. En dat is zo niet hoe we het leren. Als je ook kijkt naar veel groepen, al kinderen, hoe snel de recht van de sterkste, de snelste, de slimste, prestaties worden geprezen. En er is veel meer aandacht voor prestatie dan voor proces. Weet je, en als het gaat om jouw beeldvorming van God of hoe jouw dogma is, je kunt de Bijbel gebruiken zoals je wil. Voor alle standpunten is vast wel een Bijbelvers te vinden. Maar hoe gebruik je het? Dat is al de vraag, hè? Hoe gebruiken we de Bijbel? Maar vooral, ken je de Bijbel? Het kan zijn dat je de Bijbel van kaft tot kaft kent, dat je hele passages uit je hoofd weet. Maar begrijp je ook werkelijk wie Jezus is? Want ik denk dat de sleutel is om ook de Bijbel te begrijpen. En tegelijkertijd, als je ogen worden geopend, dan zie je ook hoeveel de Bijbel vertelt over de liefde. En hoeveel de Bijbel vertelt dat Jezus de werkelijke openbaring is van wie God is. En dat de Bijbel zoveel wijst op een andere manier van overwinning. En een andere manier van inzetten van je macht en kracht dan Satan doet. Je ogen laten openen. Ik wil je echt bemoedigen om daarvoor te gaan bidden. Hoe spannend ook. Dat je die ontmoeting gaat hebben met de Heilige Geest. En dat je ogen geopend worden voor wie Jezus is. En daarmee ook voor wie God is. De Vader is. Een heel mooi voorbeeld vind ik van uit de Eerste Wereldoorlog. Dan liggen de Duitsers en de Fransen tegenover elkaar in loopgraven. En dan is het kerst en dan is er een dag, wordt er niet gevochten. En dan beginnen er een paar te voetballen. En nou, die nodigen ook de tegenstanders uit. Dus uiteindelijk staan gewoon die soldaten, Frans en Duits, met elkaar te voetballen. En in die ontmoeting merken ze van, hey, je bent gewoon, weet ik veel, schilder, je hebt kinderen en je bent ook gewoon 18 en op zoek naar wat wil ik in het leven. Je meisje zit thuis en je mist er en je mist je ouders. En ze ontmoeten elkaar. En daarin merken ze van, ja, maar jij bent ook gewoon mens. En dan is het op een gegeven moment de legerleiding die ontdekt dat die jongens met elkaar aan het voetballen zijn. En die worden woest van, nee, dit zijn je vijanden. Ze zijn helemaal gek geworden. Deze mensen moeten jullie niet gaan waarderen. Die moet je doodschieten. En ze worden allemaal teruggejaagd in de loopgraven en de oorlog gaat weer verder. Wat is je beeldvorming? Wil je mensen ontmoeten? Wil je je gedachten vernieuwen? Wil je een nieuw hart, nieuwe geest? Het is mogelijk. Wil je Jezus in jouw center, in jouw core, in jouw innerlijke, in plaats van leegte? Een aantal teksten die erover gaan, ik heb het al voorgelezen, 1 Korinthe 13, maar ook 16 vers 14, 2 Korinthe 5 vers 14 tot 15, Efeze 5 vers 1 tot 2 en Johannes 3 vers 1. Je is een nieuw hart en een nieuwe geest. De Bijbel spreekt ook van dat we het oude leven hebben afgelegd als christenen en in een nieuw leven zijn opgestaan. En dat nieuwe leven, dat is gebaseerd op Jezus in Jezus centraal. Jezus centraal. En dat je hem leert kennen, dat jij op hem gaat lijken. Dat je groeit naar volheid en op de ander georiënteerd bent. En als je, ik noemde al net van de teugels in handen nemen. Ergens is het goed dat je wel leiding kan pakken. En ook een stukje zelfzorg. En tegelijkertijd idealistisch, als je kijkt naar de Vader, Zoon en Heilige Geest. Die zorgen zodanig voor elkaar dat ze eigenlijk die zelfzorg niet eens meer nodig hebben. En ik denk dat wij vaak zover nog niet zijn. Dus dan is het ook belangrijk, vanuit heb je naaste lief als jezelf, dat je dat ook serieus neemt. Maar daar, ja, misschien kan ik er nog niet eens de juiste woorden aangeven. Maar daar zit zoveel meer in, denk ik, dat we nog kunnen ontdekken. Van wat als we allemaal echt op de ander georiënteerd zijn. Dat we dansen met elkaar, dat we elkaar leren dansen. Dat we, dan denk ik aan jou en jij aan mij. Dan zie ik wanneer jij overprikkeld bent en dan zeg ik, joh, anders neem je even pauze. Moet jij niet even een dagje bijkomen? Of, joh, heb jij niet een beetje uitdaging nodig? Zou dat of dat niet tof voor jou zijn? Hey, ik heb het idee dat je daar lekker aan het groeien bent in jouw talent. Wauw, ga zo door. Of kan ik je daarbij helpen, ondersteunen? Hey, ik zie dat je het, nou, et cetera. En als dat anderen ook echt jou zien, als je echt die aandacht hebt, echt kan kijken naar elkaar, vanuit agape-liefde. Je zou het kunnen vergelijken als dat God is als de zon. De zon is een bron die geeft gewoon. Ja, hij blijft warmte en licht uitstralen. Dat geeft en geeft en geeft en geeft. En dat wij zijn als de maan die dat ontvangen en daardoor ook gaan stralen. Ook licht geven. Ik weet niet of je wel eens 's avonds of 's nachts buiten loopt. Ik moet 's avonds verlaat vaak nog de dieren. Doe ik een laatste rondje. Dan ben ik buiten en dan, ik hou heel erg van de zomer als het nog licht is. Maar ergens is die donkere tijd ook bijzonder. Want als de maan dan schijnt, zeker de volle maan, ja, heb ik geen licht nodig. Dat is, vind ik zo mooi. Dan heb je zo helder licht. En die maan schijnt dan in de nacht voor mij. Dat ik het kan zien. En dat ben ik dankbaar voor. En ik denk dat het metaforisch, zou je het zo kunnen zien dat God de zon is, wij de maan en dat wij weer mogen schijnen voor anderen. Dat wij God reflecteren. En dat we, als we met mensen te maken hebben, dat we niet zozeer hun gaan spiegelen, maar dat wij God blijven spiegelen voor die mensen. En dat je daarmee de mens blijft zien. En gewoon God spiegelt, Gods liefde over mensen uitspreekt. Ik kan me voorstellen dat je enthousiast bent, maar dat je ook wel wat vragen hebt. Dat je dan denkt, ja, maar je zou ook nog iets gaan zeggen over rechtvaardigheid. En wat doet God dan met boosheid? En Jezus is toch ook wel eens boos? Ja, dat klopt. Maar wat ik al zei, boosheid is niet zozeer slecht. Boosheid maakt vaak duidelijk dat er iets beschermd moet worden, dat er iets misgaat. En wat doe je met je boosheid? Zet je daarmee mensen vrij? Maak je daarmee dingen duidelijk? Jezus heeft best wel wat felheid naar schriftgeleerden. En dat gaat vaak over hypocrisie. En daar is hij houdt gewoon echt niet van maskers. En je kan dingen aan de buitenkant oppoetsen, je kan je gedrag, maar hij prikt daar doorheen. En wat hij zegt is niet altijd even... dat zouden we zeggen, dat is best wel hard gezegd. Maar daarmee is het ook gezegd. Jezus valt ze niet verder aan. Hij zegt gewoon waar het op staat. En hij doet dat echt om die harten te raken. Van, maar ga eerlijk naar jezelf kijken. Is dit werkelijk wat je wil? Is dit wat je wil? Hij spreekt waarheid, hij is waarheid. Maar daarmee schrijft hij ze niet af, maar het is een manier van uitnodigen. En ik denk dat het van ons, voordat we zulke dingen doen, echt serieus van ons vraagt dat we niet meer in de blauwe fase zitten, dat we echt door zijn gegroeid naar de gele fase, voordat we mensen aanspreken op maskers. Je kan die teksten, Jezus zegt, met over de balk en de splinter. Toen ik de opleiding ging doen voor therapeut, heb ik ook echt gezegd van ik wil dit gebruiken, ook in gebed, dat God die balk bij mij kan gaan verwijderen. Want ik wil graag splinters bij mensen kunnen verwijderen, maar dan moet ik eerst die balk kwijt zien te raken. En dat zijn hele boeiende jaren geweest. Ik heb heel veel fouten gemaakt. Ook denk ik omdat als God met jou aan de slag gaat en je gaat transformeren, dan is het alsof je innerlijk metaforisch als een meer is en dat hij gaat baggeren. Dan komt er van alles in je boven dat je denkt, ja, dit is echt niet mooi. Dit is niet wat ik wil, maar ik doe het wel. Maar hij gaat baggeren om, als het loskomt, dan kan hij het ook opruimen. Nou, daar ga ik straks nog verder over als het gaat om God als verterend vuur. Maar dat is echt wel pittig om die verandering door te maken. Maar het is het zo waard, want als die balk weg is, dan kun je ook op een nieuwe manier naar mensen kijken. En kun je ze echt helpen die splinter eruit te halen. In plaats van dat je de mens veroordeelt. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Het is helemaal niet de bedoeling dat we stenen werpen. Het is de bedoeling dat we splinters kunnen verwijderen. En als we God kunnen weerspiegelen. En God kunnen doorgeven aan de anderen. Dat we kunnen zeggen, hey, er is een nieuw hart, er is een nieuwe geest voor jou. En weten dat er een onuitputtelijke bron is van liefde. En dat die liefde onvoorwaardelijk is. Dat is glorie, zou je kunnen zeggen. Dat als God zo kan schijnen op jou, dat jij dat toelaat, dat jij in relatie met hem gaat, dan komt Gods glorie ten volle naar boven. Dan wordt het zichtbaar. En als jij dat ook weer naar andere mensen kan doen, naar de schepping kan doen, naar dieren kan doen, dan is dat ook de glorie van God die dan zichtbaar wordt. Liefde verandert jou. Begin je bij gedrag of begin je bij je zijn? Er is een verschil tussen kennen en kunnen. En er is een verschil tussen kennen en begrijpen. Het weten met je hoofd is nog niet hetzelfde als het weten met je hele zijn. Met je hart, met je lijf, met je hoofd. Want het punt is, als jij op gedrag gaat trainen, zodra je stress stijgt, ja, dan ga je falen. En echt patronen tackelen lukt vaak niet. Want je bent aan het focussen, dit is niet wat ik wil, dit is niet wat ik wil. En dat er mensen zijn die heel graag willen groeien in liefde en zeggen, ik wil deze persoon lief hebben, ik wil deze persoon lief hebben. Heer, ik wil deze persoon lief hebben. Maar het lukt dan niet. En dan wil je het met je eigen kracht, dan wil je het met je hoofd. Maar dat werkt niet. De kunst is echt om God je van binnenuit te laten transformeren. Dat je nieuwe ervaringen opdoet, ook in het ontvangen van liefde. Want heel veel mensen vinden het heel makkelijk om voor anderen te zorgen, maar om zorg te ontvangen, om hulp te vragen. Dat moet je echt leren, als je dat niet hebt geleerd. Dus je hebt nieuwe ervaringen nodig in geliefd zijn, in liefde ontvangen. En het voelt soms hartstikke kwetsbaar, maar het is zo nodig. Is het spannend? Oh, absoluut. Je hebt het nodig om keuzes daarin te maken, om het toe te staan, om het te leren omarmen, om echt actie erop te ondernemen. En ja, God gebruikt ook mensen en dieren om mensen weer te helen en op te bouwen. Je hebt de Heilige Geest nodig. Je hebt het nodig dat je leert om zijn stem te verstaan. Om te weten, hoe kan ik groeien in de vruchten van de geest? Hoe kan ik zijn gaven inzetten? Hoe doe je dat? En wat voor grond heb je? Ik begon deze studie met het voorlezen van Efeze 3. Dat we geworteld zijn in de grond, vol van Gods liefde, van Gods fantastisch mooie liefde. Waar drink je uit? Waar haal jij je voeding vandaan? En het kan zijn, dat maakt mij niet eens uit welke denominatie de sprekers vandaan komen, maar als ze maar vanuit die bron van liefde spreken. Dat je merkt, hey, deze persoon is echt vanuit de liefde aan het leven en straalt ook die liefde weer door. En misschien is niet alles perfect, maar daar is die persoon zich bewust van en hij is aan het groeien om meer en meer op Jezus te gaan lijken. Hij heeft geen masker, zij heeft geen masker. Die persoon is integer, authentiek. En dat is ook iets met wat met paarden gewoon heel zichtbaar wordt. Dat als jij in je hoofd zit, meestal lopen ze niet met je mee. En als ze al met je meelopen, dan zie ik dat ze echt geagiteerd zijn. Dat vinden ze niet fijn. Terwijl op het moment dat mensen leren om naar hun hart te gaan en naar hun lijf te gaan, dan hoor je vaak de paarden. En dan zie je die spieren ontspannen en lopen ze wel mee. En waarom? Omdat paarden heel gevoelig zijn voor integriteit. Authenticiteit. Als het klopt, als er een eenheid is. Want eenheid betekent veiligheid. En veiligheid, dan kan je spelen, eten en slapen. Dan kan je leven. Maar eenheid betekent ook dat als er dreiging is van buitenaf, als die leeuw dan komt loeren, dat je dat voelt met elkaar en dat je kunt handelen. Dat je met elkaar een team bent, dat je de kudde veilig naar een andere plek kan brengen, weg van die leeuw. En we hebben wel eens het idee dat dan zijn ook van die oordelen van, ja, maar vluchten, dat is zwak. Maar misschien is vluchten wel juist soms heel wijs. En is niet wij altijd wijs om te vechten? En dan is natuurlijk nog de vraag, hoe vechten wij? Maar als je, weet je, neem het jezelf ook niet kwalijk als je nu geconfronteerd wordt met, ja, misschien ben ik dan niet integer, zit ik te veel in mijn hoofd. Ben ik te religieus? Heb ik een masker op? Maar dat heb je niet zomaar. Je hebt dat of geleerd gekregen of je hebt dat ooit vaak onbewust opgedaan ter bescherming. En misschien is het heel lastig om nu met genade en liefde naar jezelf te kijken. En is je eigen waarde daarin nog veel te gammel. Maar ik wil je bemoedigen dat er hoop is. Dat het echt mogelijk is om daarin te groeien. In je identiteit, in wie je bent. Dat je op een andere manier bescherming kunt toe-eigenen. En kunt gaan ervaren dan wat je tot nu toe hebt gehad. En het kan zijn dat je beschadigd bent door christenen. Het kan zijn dat je denkt van, ja, maar hoe dan, wie dan? Maar ga op zoek. Ga in gesprek met God. Heer, waar kan ik heen? Welk boek kan ik lezen? Welke studie kan ik luisteren? Hoe kan ik mijn hoofd vullen met jouw liefde? Zodat ik ergens de keuze kan maken om het toe te gaan laten in mijn hart. Ga op zoek. Neem de tijd. In het laatste deel gaan we nog kijken naar oordeel en rechtvaardigheid. En krijg je nog reflectievragen mee en wat tips. En eindigen we met een gebed.